onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 132 het zevende en het negende vers. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet aan David ene dure eed. Vers 7 en vers 9 van Psalm 132. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het tweede boek Samuel, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. 2 Samuel 7, vers 1 tot en met 17. We zingen in aansluiting op de schriftlezing het tweede vers van Psalm 89. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, 89 vers 2. We lezen dus 2 Samuel 7, de eerste 17 versen. En het geschiedde, als de koning in zijn huis zat en de Heere hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom, zo zeide de koning tot de profeet Nathan: zie toch, ik woon in een sederen huis en de ark Gods woont in het midden van gordijnen. En Nathan zeide tot de koning: ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heere is met u. Maar het gebeurde in diezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende: ga en zeg tot mijn knecht, tot David, zo zegt de Heere, zoudt gij mij een huis bouwen tot mijn woning? Want ik heb in geen huis gewoond van die dag af dat ik de kinderen Israëls uit Egypte opvoerde tot op deze dag. maar ik heb gewandeld in een tent en in een tabernakel. Overal waar ik met al de kinderen Israëls heb gewandeld, heb ik wel een woord gesproken met een der stammen Israëls die ik bevolen heb mijn volk Israël te wijden, zeggende, waarom bouwt gij mij niet een sederen huis? Nu dan, alzo zult gij tot mijn knecht, tot David zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, ik heb u genomen van de schaapskooi, van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk, over Israël. En ik ben met u geweest overal waar gij gegaan zijt, en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid, en ik heb u een grote naam gemaakt als de naam der groten die op de aarde zijn, en ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant, dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weer gedreven worden, en de kinderen der verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. En van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, doch u heb ik rust gegeven, en van al uw vijanden, ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij zijn tot een zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met een mensenroede en met plagen der mensenkinderen straffen. Maar mijn goedertierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn, en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn, tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. Ons belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, Gods woord voor de prediking van deze avond is ook, net als in dit morgenuur, uit de 132ste psalm. Stonden we vanmorgen stil bij de versen 6 en 7. Vanavond richt onze aandacht zich op de versen 13 en 14. Psalm 132, vers 13 en 14. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb haar begeerd. Laten wij eerst over de bediening van het woord Gods de zegen des Heeren bidden. Opnieuw zoeken wij uw aangezicht, o groot en heerlijk God, in het besef dat aan uw zegen alles gelegen is. Nu zijn we het niet waard dat we uw zegen ontvangen zouden, want wij hebben door onze zonden alles verbeurd. Ja, onze zonden stellen ons zo schuldig, Heere, dat wij geen enkel bewijs van uw gunst meer zouden kunnen ontvangen. Als u ons in onszelf aanziet en als u ons aanmerkt in wat wij zijn en in wat we gedaan hebben en in hoe ons leven is geweest tot op dit ogenblik toe, dan moet u ons voorbij gaan. En dan zullen we zelfs in uw huis niet meer kunnen rekenen of hopen op een blijk van uw gunst en goedheid. Want al zijn we dan in de weg van uw inzettingen naar uw huis gekomen en hebben ons gesteld onder de verkondiging van het evangelie, daar ligt immers ook geen verdienste in, Heere. Daarmee kunnen we uw gramschap niet ongedaan maken, daarmee maken we onze zonden niet goed, daarmee herstellen we niet wat wij misdreven hebben. Van onze kant is er van geen herstel sprake. En goed maken wat we krom gemaakt hebben en wat we verdorven hebben, dat is onmogelijk. Heere, gij zegt ons dat in uw woord, dat we onze wegen wel krom kunnen maken en dat ook metterdaad doen. En zonde is inderdaad ook het krom maken van onze wegen en op kromme van uw afwijkende wegen gaan. Maar gij laat het ons in uw woord ook duidelijk weten dat het niet in ons is en niet in onze macht staat om datgene wat we verdorven hebben weer te herstellen. We kunnen ons wel uit uw gunst verwijderen, maar we kunnen ons nooit weer in uw gunst terugbrengen. We kunnen wel bij u weglopen, dat hebben we gedaan, maar we kunnen niet tot u terugkeren uit eigen kracht, want zo moeten we het ook belijden. En geef dat dat meer is dan alleen de erkentenis die wij met onze lippen en met onze mond spreken, maar dat het inderdaad ook de vertolking is van wat we diep in ons hart gevoelen en geloven. Wij zijn onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En als dat dan zo is en zo zegt gij zelf dat het is, wat is onze nood en onze ellendigheid dan groot en diep. Doe ons dat beseffen, Heere, hoe groot en hoe diep onze nood en onze val en onze ellende is. Zo groot, zo diep, dat we er uit eigen kracht nooit uit kunnen verlost worden. Uit die ruisende kuilen, uit dat modderig slijk, richt niemand zichzelf op. In een bepaalde vorm van godsdienst kunnen we menen dat dat wel mogelijk is. En in ons verduisterd verstand en met de hulpmiddelen van een beetje deugdzaamheid kunnen we wel denken dat we ten eind kunnen brengen. En we kunnen zelfs zo ver komen dat we vanuit de gedachte gaan leven, wat ontbreekt me nog? Maar Heere, als we onszelf eerlijk gaan behandelen en als Gij ons eerlijk behandelt en als wat uw woord zegt echt werkelijkheid gaat worden, dan kunnen we in die ruisende kuilen, in dat modderig slijk, niet anders meer doen dan roepen: och Heer, och weert mijn ziel door u gered. Door u gered. Dan krijgen we u nodig, Heere. En geef dat we u zo nodig hebben voor het eerst en bij vernieuwing. En dat we u zo ook nodig hebben hier in onze kerkdienst, als het gaat om de prediking van uw woord en om het luisteren naar uw woord. Ach, dan is onze bekwaamheid ook weer niet uit onszelf. En dan zijn wij ook niet bekwaam om iets te denken uit onszelf of iets te spreken uit onszelf. En al ligt uw woord geopend voor ons en al hebben we het met elkaar gelezen en al willen we het straks gaan overdenken, Heere, als het allemaal ons werk is in prediking en in luisteren, als het ons werk is, dan blijft het vruchteloos en nutteloos en dan zal het niets doen. Maar we zien op tot u, Heere, vanuit onze eigen diepe afhankelijkheid, vanuit ons besef van nood en ellende. En we bidden dat Gij aan ons denken wilt. En dat Gij uw woord in ons midden tot zegen wilt stellen. En dat u het wilt bewijzen, Heere, dat het nog steeds waar is. Want Sion is van God begeerd. Hier zal ik wonen. Zo hebt Gij gesproken. Heere, wilt u dat bewijzen? Dat u ook in ons midden wilt wonen. En dat u in ons midden wilt werken. En dat u in ons midden wilt zegenen. En dat u uw wonderen tot een gedachtenis wilt maken te midden van onwaardigen, van zondaren, van mensen die het alles verdorven hebben. Heere, zie dan in gunst en in ontferming op ons neer en zegen ons als wij in dit uur samen vergaderd mogen zijn rondom de schriften die van u spreken en die van Christus gewagen. Laat ons verstand verlicht worden. Laat ons hart ontsloten worden. Laat onze wil gebogen worden om uw wil te kennen en te doen. En wilt Gij uzelf verheerlijken, Heere, door dat werk van uw geest dat zaligmakend is. Heere, dan leggen wij deze nood, deze eerste, deze belangrijkste nood voor u neer. Maar we mogen daarnaast ook aan u de Heere voorleggen alle andere noden die er in ons leven zijn. Want niet alleen hebben we nodig dat u aan onze ziel gedenkt en dat u ons leven verlost van het verderf en dat u ons zaligmakend doet verstaan wat tot onze vrede dient. Niet alleen hebben we dat nodig, dat wel allereerst en dat wel allermeest. Maar er zijn ook zoveel andere dingen in ons leven, Heere, waarin we uw hulp en uw bijstand zeker ook niet kunnen missen. Doe ons dat ook beseffen, Heere. Dat wij ook voor ons aardse welzijn, voor ons dagelijks leven, voor ons bestaan hier op deze wereld, volstrekt zijn aangewezen op uw zorg, op uw zegen, op uw bemoeienissen. Voor ons werk, voor ons gezinsleven. Onze kinderen hebben dat nodig, bij alles wat van hen gevraagd wordt. Heren, we hebben u nodig en uw hulp en uw gunst nodig ten aanzien van onze gezondheid. En als de gezondheid ons ontbreekt, dan zijt Gij de enige die ons de gezondheid kunt hergeven. We hebben uw hulp en uw kracht nodig in dagen van gezondheid. We hebben uw hulp nodig, Heere, als we in staat zijn om ons werk te doen, maar ook als wij geen werk hebben, of als we niet meer tot ons werk kunnen uitgaan. Uw hulp, uw bijstand hebben we nodig in jonge jaren, maar ook in de grijsheid van het leven, als de ouderdom komt en als het lichaam gebrekkig gaat worden en als de geest misschien ook allerlei gebrekkigheid gaat kennen. Heere, geen dag, geen ogenblik kunnen we zonder u. O, wij bidden van u, maak ons daarmee bekend en wilt gij ons zo ook geven in diepe afhankelijkheid van u te leven en tot u op te zien in het besef dat alles bij u vandaan moet komen. Heere, gedenk gij dan uw ganse kerk. Gedenk gij al de arbeid die in dienst van het evangelie verricht mag worden? Wilt gij uw rijk uitbreiden over de ganse aarde en uw naam groot maken? Denk aan ons kerkelijk leven, Heere, en aan het hele kerkelijke leven in ons vaderland. Er is veel dat zorg geeft en veel dat reden tot verontrusting biedt, als we letten op allerlei ontwikkelingen. Ook theologische ontwikkelingen, kerkelijke ontwikkelingen die zeker niet dichter bij u en bij uw woord brengen, maar die van u en van uw woord afvoeren en die velen tot vervreemding van u en van uw dienst brengen. Als we letten, Heere, op allerlei verwarring en onrust en op allerlei dingen die niet naar uw wil en naar de mening van uw geest zijn, dan kunnen we zorgen hebben, inderdaad, ook in ons eigen kerkelijke leven. Maar wij bidden van u, o God, dat gij nog wilt opstaan en dat gij u nog wilt ontfermen en dat gij nog geven wilt, Heere, een vragen naar u en naar uw woord en dan in oprechtheid, niet als een lip. Als een taal die we met onze mond spreken, als lippentaal alleen. Want dan kunnen we het allemaal nog wel zo rechtzinnig zeggen en dan kunnen we het nog wel zo zuiver zeggen. Maar Heere, geef dat het inderdaad beleving mag zijn. En dat we zo tot u mogen opzien en dat we het van u alleen mogen verwachten. Ook voor onze generale synode. En vooral het werk dat daar verricht wordt. O Heere, we bidden u dat gij ons daar zegenen wilt. En dat gij uw genade nog wilt bewijzen. En dat u vele dingen nog zo wilt leiden. Dat wat scheef en krom en verkeerd geworden en gegroeid is in ons kerkelijk leven nog weer rechtgezet zou mogen worden. Opdat we zo ook mogen bewaren datgene wat gij ons in handen gelegd hebt. Heere, we bidden u dat gij uw genade verheerlijken wilt in deze ganse wereld. Ten slotte gaat het er toch om, Heere, dat uw naam groot gemaakt wordt tot aan de einden der aarde. En dat heel deze wereld zal horen de naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, waardoor wij zeker zalig moeten worden. Heere, breid dan uw rijk uit en wilt gij het alles nog zo leiden en besturen, dat in een wereld vol verwarring en vol ellende, terreur, terrorisme, bomaanslagen, oorlogen en geruchten van oorlogen, rassenstrijd en vijandschap van volk tegen volk, dat het in deze wereld nog gezien en gehoord mag worden dat gij regeert, ja, dat gij uw werk doet en dat gij u door alles wat de boze bewerkt en klaarmaakt niet laat afbrengen van uw grootse plannen om deze wereld straks zo vol van uw kennis te doen zijn als de wateren de bodem der zee bedekken. Heere, geef ons genade en bewijs ons uw gunst en hoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zullen nu samen zingen uit de 68ste psalm en daarvan het 8ste en het 13e vers. Dat Bazans hemel, hoge berg, met al zijn heuvelen, Sion terg, en looft God in zijn gemeente alom. 68 vers 8 en 13. De 132e psalm, gemeente, is naar alle waarschijnlijkheid een psalm die zijn oorsprong vindt in de tijd toen Salomo het heiligdom des Heren in Jeruzalem gebouwd had en toen dat heiligdom in gebruik genomen werd. Daarbij herinnert de dichter aan David en aan alles wat David in verband met dat huis des Heren heeft meegemaakt en ook wat hij met dat huis des Heren voor dat huis des Heren heeft mogen doen. En datzelfde verlangen naar het heiligdom, dat leeft ook in het hart van deze dichter. En dat houdt hij als het ware het volk en de koning, de nieuwe koning Salomo, voor. En zo gaat hij in gebed. Ik denk aan het 8e vers bijvoorbeeld, waar we heel duidelijk de dichter horen bidden: sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. Een gebed dat hij geleerd heeft in de historie. Want met deze woorden werd er gesproken als tijdens de woestijnreis van de kinderen Israëls de ark moest worden opgeheven omdat de wolk- en vuurkolom opgeheven werd. En als de Heere de wolk- en vuurkolom ophief, dan was dat een teken dat de Israëlieten verder moesten reizen. En dan moesten ze de ark des Heere opnemen, de priesters die daartoe aangewezen waren. En als dan die ark opgetild werd, dan werd deze spreuk gesproken: sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. En nu gebruikt de dichter dat oude gebed om de Heere te vragen dat hij zijn intrek zal willen nemen in dit nieuwe heiligdom, in de tempel die op de berg Moria gebouwd werd. En ik bid of de Heere daar wil gaan wonen. En dan breidt hij zijn gebed uit in vers 9 als hij vraagt of de Heere zijn priesters daar wil bekleden met gerechtigheid. Dat wil zeggen dat de Heere de priesters, de dienaren van het heiligdom, zal bekwamen tot hun dienstwerk, zodat hij gebruik kan maken van die diensten en zodat zij geschikt zullen zijn voor het werk waartoe ze geroepen worden. Ja, hij bidt daarbij ook dat de Heere zijn gunstgenoten zal willen doen juichen, dat de Heere zijn volk zal willen verblijden in zijn bedehuis. En de pleitgrond bij dit gebed is datgene wat de Heere aan David heeft toegezegd, Gods eigen beloften aan David. En daarom, zo zegt hij, weer het aangezicht van uw gezalfde, dat is in dit geval Salomo, die voor het volk bidt en die bidt bij de ingebruikneming van de tempel, dat de Heere daar wil wonen en dat de Heere daar zal willen werken en dat de Heere van daaruit zal willen zegenen. De dichter bidt dat de Heere het aangezicht van deze gezalfde koning Salomo niet zal willen afwijzen, terwille van David, uw knecht, zegt hij tegen de Heere. En niet omdat David verdiensten heeft, zo bedoelt hij het niet. Maar vanwege dat woord dat de Heere aan David gesproken heeft, waar we van gelezen hebben uit het 2e Samuelboek, die belofte dat de Heere David een huis zou willen bouwen. En als de dichter zo gebeden heeft, dan mag hij in het geloof horen hoe God van zijn kant antwoord geeft. En dat antwoord van de Heere brengt hij in deze psalm ook onder woorden. Ten aanzien van het huis van David heeft de Heere een belofte gegeven, namelijk dat hij uit Davids lijf, uit Davids nageslacht er zal nemen die hij op Davids troon zal zetten. En indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hen leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. In het geloof weet de dichter dat de Heere zijn woord gegeven heeft en dat dat woord van de Heere de waarheid is. En dan is er van Gods kant nog een ander antwoord. En dat heeft te maken met de woonplaats. Hij heeft gebeden, sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. En nu heeft hij van Gods wegen het antwoord ontvangen. Het antwoord in de woorden van onze tekst. Als de Heere van Sion zegt dat hij die stad, dat hij die berg verkoren heeft. Dat hij die woonplaats begeerd heeft. En als hij met zoveel woorden gezegd heeft, dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb haar begeerd. Gemeente, op die woorden ten aanzien van Gods woonplaats concentreert zich vanavond onze aandacht. Op dit Gods woord ten aanzien van Gods woonplaats onder zijn volk. Die woonplaats is Sion. Sion heeft God begeerd. Sion heeft God verkoren. Hoe is dat gegaan? Even iets over de historische achtergrond. U weet, er was tijdens de regering van koning David de volkstelling, de zonde waarin David het volk voorging toen hij ter vermeerdering van zijn eigen glorie wilde weten uit hoeveel onderdanen zijn volk bestond. David zocht daarin zichzelf. David zocht daarin zijn eigen eer. En toen kwam de straf en toen werden de rijen van Israël gedund door de pestilentie die uitbrak. En de verderfengel gaat rond in Israël, zoals voor die tijd de boden van David rondgegaan zijn in Israël om de mensen te tellen. En als nu de verderfengel rondgaat in Israël, dan worden de getallen van Davids onderdanen al maar kleiner. En dan komt het moment waarop die verderfengel bij Jeruzalem is. En de stad waar David woont bedreigt. David ziet die verderfengel staan boven de dosvloer van Arauna. Met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En het is alsof hij daar een ogenblik wacht voordat hij zijn verdervend werk in Jeruzalem zal gaan beginnen. Maar in dat wachten van de engel, van de verderfengel, merkt David op de langmoedigheid Gods. En hij aarzelt geen ogenblik, maar hij haast zich naar die dosvloer van Arauna. En hij bouwt daar een altaar en hij brengt daar een offer. En hij doet daar schuldbelijdenis en hij neemt de ganse schuld op zich. Zoals een herder zich voor de schapen stelt, zo stelt de koning zich daar voor zijn onderdanen. En hij zegt er tegen de Heere, Heere, ik heb gezondigd, maar wat hebben deze schapen gedaan? En dan behaagt het de Heere, dat offer dat David brengt en dat gebed dat David bidt aan te nemen. En dan krijgt de verderfengel opdracht om zijn zwaard wederom in zijn schede te steken. En het werk van die verderfengel is ten einde. En dan heeft David die plaats aangewezen als de plaats waar later de tempel zal worden gebouwd. De Heere had hem al eerder de belofte gegeven dat zijn zoon voor de Heere een huis zou bouwen, maar waar dat zou gebeuren, dat wist David nog niet. Maar nu weet hij het. Op die plaats waar de Heere de hittigheid van zijn toorn liet varen, waar de Heere verzoend wilde zijn met een zondig volk, waar de Heere het offer aannam, het offer der verzoening, daar zal straks dat heiligdom verrijzen, daar op de berg Moria, waar in oude tijden Isaac geofferd zou zijn geworden op bevel van de Heere, maar waar toen in Isaacs plaats die ram geofferd werd in werkelijkheid. Daar waar nu in Davids tijd opnieuw een offer aanvaard werd door de Heere, daar zal straks het altaar staan, daar zullen de offers gebracht worden in het huis des Heeren, daar moet de tempel Gods komen, op de berg Moria. En dan gaat de naam Moria hoe langer hoe verder verdwijnen, en dan komt daar de naam Sion voor in de plaats. En zoals die naam Sion dan niet alleen aan de berg Moria gegeven werd, maar later eigenlijk nog meer de hele stad Jeruzalem ging aanduiden. Was dat dan zo'n bijzondere berg? En werd Sion dan zo'n bijzondere stad? Als wij lezen in het 2 Samuel boek, dan vinden wij daar ook de geschiedenis van de verovering van de burcht Jebus. Nou, dat is Sion. Een stad der Jebusieten. Een stad van heidenen. Dat is de oorsprong van deze stad. Niets aantrekkelijks, maar goddeloosheid en heidendom. En als David voor de poorten komt en de stad wil binnentrekken, dan weigeren ze David de toegang. Dan is er verzet tegen Gods gezalfde in dat Sion. Nou, waarom heeft de Heere dan die stad begeerd? Waarom heeft hij dan gezegd dat hij daar zal wonen? Gemeente, er is geen verklaring als we vanuit Sion denken. Er is geen verklaring als we van beneden uit denken. Dan kunt u nooit begrijpen waarom de Heere die stad verkoren heeft. Die stad bewoond van oorsprong door heidenen, door Jebusieten, door gruwelijke mensen die David, de gezalfde des Heeren, de toegang weigeren. Wat heeft de Heere dan bewogen om die stad uit te kiezen? Zijn eeuwig welbehagen. Dat staat er toch? Want de Heere heeft Sion verkoren. Sion is het voorwerp van Gods verkiezing geworden. En omdat God die stad verkoren heeft, daarom heeft hij haar begeerd. En daarom gaat hij daar wonen. En daarom maakt hij dat de plaats van zijn inwoning. Dat heeft geen mens voor de Heere geregeld. Dat heeft geen engel de Heere geadviseerd. Dat is zijn eigen vrijmachtige welbehagen geweest. Hij heeft deze stad en deze berg begeert ter woning. En dat heeft hij bekendgemaakt. Dat heeft David geweten. Toen God het hem in zijn hart gaf. Toen de Heere dat offer aannam in dat kritieke uur. Toen Jeruzalem met de ondergang bedreigd werd. En vandaar dat David die plaats bestemd heeft en dat aan zijn zoon Salomo heeft doorgegeven. Daar moet de tempel gebouwd worden. Zo, door goddelijke beschikking is Sion Gods woonplaats geworden. En daar komt straks de tempel en daar komt straks de ark en daar zal God wonen onder zijn volk. En u weet uw gemeente, dat het Oude Testament niet het enige testament in de Heilige Schrift is. En dat wat het Oude Testament zegt in het Nieuwe Testament doorgaat en verder zijn vervulling ontvangt. Ook datgene wat in het Oude Testament omtrent Sion gezegd wordt. Ik verwijs u alleen naar de 12e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Zo zegt de schrijver van deze brief aan de Hebreeën, de Joodse christenen uit zijn tijd. En dan bedoelt hij niet in letterlijke zin dat ze naar de berg Sion gekomen zijn. Want hij voegt daaraan toe, en de stad van de levende God tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen. Nee, de schrijver van de Hebreeënbrief heeft het niet meer over dat bergmassief waar de stad Jeruzalem ligt. Hij heeft het nu over geestelijke werkelijkheden. Hij heeft het over het Nieuw-Testamentische Sion. Dat is de gemeente van de levende God. De kerk van Christus, die onder het Oude Testament afgebeeld werd, onder andere ook in Sion. Nou, die kerk, dat volk des Heren, is in zichzelf net zo min iets als dat Sion in oud-testamentische tijden in zichzelf wat was. Die kerk des Heren bezit in zichzelf ook geen aantrekkelijkheid en geen enkele waarde. En van die kerk des Heren moeten we ook zeggen dat ze in zichzelf geen gedaante en geen heerlijkheid bezit. Je zou de lijn door kunnen trekken. Die burcht was van oorsprong in de handen van de heidenen. Nou, zo is dat Sion en zo zijn alle die ware Sionieten, ware burgers van Sion geworden zijn, van oorsprong ook in de handen der Jebusieten. En ieder hoeft maar een blik te slaan in zijn eigen hart. En als we bij het licht van Gods woord een blik in ons eigen hart slaan, gemeente, welke andere conclusie kunnen we dan trekken dan de conclusie dat het allemaal onreinheid en allemaal verderf en allemaal gruwelijkheid en ellendigheid is? Wat deugt er van ons van nature? Wat woont er van binnen? Wat huist er in onze harten en in onze zielen? Goddeloosheid. Puur heidendom. We willen van God niet weten. Dat bedenken des vleeses, en dat is het van binnen. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En als de Heere klopt op de deur van ons hart, en als in het evangelie de grote zoon van David zegt, doe mij open, dan weigeren we net als de Jebusieten van vroeger aan de zoon van David toegang te verlenen. Iedereen en alles mag binnenkomen in die kerker van ons hart, in dat verdorven hart van ons. Maar Christus heeft er geen toegang en de vreze Gods heeft er geen plaats. Zo zijn we toch allemaal van nature. Zo zijn ze toch ook die door genade wedergeboren zijn. Als zij zichzelf leren kennen bij het licht van het evangelie, dan hebben ze van zichzelf ook geen hoge gedachten meer, en dan kunnen ze zichzelf ook geen waardigheid en verdiensten meer toeschrijven. Dat zal toch inderdaad de belijdenis van al Gods oprechte Sionieten zijn. Dat ze van zichzelf moeten zeggen dat in hen geen goed woont. Leerde u dat al? Leerde u dat al? En kreeg u juist door dat slaan van een blik in uw eigen hart al een walg van uzelf? Zoals we dat vinden in het eerste gedeelte van ons avondmaalsformulier, waar het gaat over de waarachtige zelfbeproeving, en dan staat daar onder andere ook een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zich vanwege zijn zonde voor God mishagen. Moet u maar eens denken aan wat u van afkomst, van nature bent. En dan moet u er maar eens aan denken wat er ook na ontvangen genade nog aan verdorvenheid en aan onreinigheid in ons hart is overgebleven. Dat hoort erbij in deze week van voorbereiding voor het heilige avondmaal. En als we geroepen worden tot de waarachtige beproeving van onszelf, dan moeten wij maar eens bedenken dat we van binnen, van nature, niet anders zijn dan een burcht vol vijandschap tegen God en tegen zijn gezalfde. En wat zijn we dan? En wat hadden we dan? Dat God naar zulken wilde omzien. En als je nou al Gods ware kinderen naast elkaar zet. Ik weet wel, het klinkt beledigend. Het klinkt krenkend en het is pijnlijk en wondend. Maar als je al Gods kinderen naast elkaar zet. Dan zijn ze zonder enige uitzondering allemaal van nature, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, melaats en verdorven. En uit zulke mensen bouwt God zijn kerk. Uit zulke mensen bouwt hij zijn Sion. Maar wat trekt hem dan in hen aan? Niets. Wat beweegt hem er dan toe om zulken uit te kiezen en zulken tot het voorwerp van zijn gunst te maken en zulken zaligmaken te gaan bearbeiden? Alleen zijn welbehagen, zijn vrije keus. En er is geen verklaring voor. Dat heeft niemand God verteld, zo moet u dat doen. Geen mens en geen engel. Maar dat is dan tegelijk het eeuwig wonder. Het eeuwig wonder dat die heilige en die hoge God naar een woonplaats op deze aarde omziet. En dat hij die woonplaats vindt in dat verdorven, in dat vuile, in dat onreine, in dat met heidendom en goddeloosheid vervulde Sion. Dat is tegelijk het onbegrijpelijke wonder dat de Heere wil wonen, niet te midden van braven en niet te midden van godsdienstigen en niet te midden van mensen die al halverwege zijn en niet te midden van mensen die zichzelf al opgeknapt hebben en te midden van mensen die zichzelf verdiensten of een gestalte gegeven hebben, maar te midden van mensen die het ook in de beleving leren kennen en zo voor Gods aangezicht leren beleiden, dat ze in hun diepste bestaan, in hun gevallen bestaan, goddelozen zijn. En dat er geen greintje deugdzaamheid en geen greintje liefde tot God in hun bestaan te vinden is. En dat ze behoren bij dat volk waarvan de Heere zegt dat er nog nooit één geweest is die uit zichzelf naar God gevraagd heeft. Naar zulken ziet God om. O, de Bijbel leert het ons duidelijk. En ik weet het wel, ik zei het zo pas al, dat snijdt in ons vlees en dat is beledigend en kwetsend. Als we nog wat willen zijn en wat willen blijven en als we onszelf nog een beetje op de been willen houden, dan zijn we het er zo nog maar niet mee eens ook. Maar Gods woord laat er geen twijfel over bestaan. Gemeente, we zijn in ons bestaan van God afgevallen en afgeweken. En we hebben voor de grote zoon van David van nature geen plaats. Zo min als de burcht Jebus voor David plaats had. En zo wijzen we God de deur. En zo leven we onze goddeloosheid uit. Niet altijd bruut en vijandig, maar misschien zelfs wel vroom. Misschien zelfs wel gecamoufleerd met godsdienst. En toch, God verkiest daar te wonen. Maar hoe kan hij daar nou wonen? Moet dan zijn heiligheid hij niet verteren? De verklaring ligt weer in die ark waar het vanmorgen over ging. Met dat verzoendeksel. En met dat bloed der verzoening dat erop gesprengd werd. En dat alles wijst heen naar Christus en naar zijn verzoeningswerk. Hoe kan God toch wonen te midden van een volk dat in zichzelf uit goddelozen bestaat? Hij kan in hen wonen en bij hen zijn om Christus wil. En wat zegt de Heere dan van dat volk? Wat zegt van dat Sion? Hij begeert het, zo staat er, tot zijn woonplaats. Een woonplaats is meer dan een tijdelijke verblijfplaats. Woonplaats is niet een adres waar je een nacht of twee nachten bent. Woonplaats wijst op iets dat permanent is. Want de Heere is geen reiziger die slechts inkeert om te vernachten. De Heere komt niet als een gast die er even logeert, maar hij wil in Sion wonen. En dat wordt nog duidelijker als we erop letten dat de Heere zegt, dit is mijn rust. Of ik mag ook lezen, dit is mijn rustplaats tot in eeuwigheid. God kiest in Sion zijn rustplaats uit. Wat betekent dat? U weet dat we in het boek Genesis lezen, als de Heere de schepping volbracht heeft in 6 dagen, dat hij op de 7e dag rustte. Zijn doel was bereikt. En toen rustte hij van zijn scheppingswerken. Zijn plannen waren gerealiseerd, zijn scheppingsplannen waren door hem uitgevoerd. En nu staat er dat hij in zijn kerk in Sion rust. Wel nu, naar analogie van wat ik zo pas zei, daar in Sion namelijk worden Gods verlossingsplannen gerealiseerd. Daar komt het voornemen Gods niet om een wereld te scheppen, maar om zondaren te redden tot werkelijkheid. En vandaar dat er gezegd kan worden dat de Heere daar zijn rustplaats vindt. Daar waar zijn verlossingsplannen tot uitvoering gebracht worden. En dan voegt de Heere daaraan toe dat hij daar zal wonen tot in eeuwigheid. Om het nog eens een keer en nog duidelijker te zeggen. Woonplaats, dat wijst al op het permanente, maar nu ook nog tot in eeuwigheid. Hier zal God altijd wonen. Dat wil zeggen, God kiest zich geen andere woonplaats uit, zoals wij mensen vaak doen. Als we eens willen veranderen, of omdat we het in het huis waar we tot nog toe gewoond hebben niet uit kunnen houden, of omdat we dat huis of die omgeving zat zijn, maar dat is bij de Heere nooit het geval. De Heere verhuist nooit. Hij zou er wel reden voor hebben. Hij zou die burcht Sion best wel eens zat kunnen worden. Want het bevalt hem daar vaak helemaal niet. Als je let op het gedrag van de inwoners van Sion. En wat bedroeven ze hem vaak. En wat staan ze hem vaak tegen? En wat geven ze hem vaak redenen om te vertrekken uit hun midden? En wat heeft de Heere vaak reden om zich terug te trekken en van hen te verwijderen en hen aan hun lot over te laten en hen prijs te geven aan het verderf? En toch, de Heere zegt, dit is in eeuwigheid mijn rust. En hij zal getrouw zijn aan zijn woord. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Want zijn liefde, zijn verkiezende liefde voor Sion, wordt niet veranderd. En dan moet de Heere wel eens klagen. Dat ze hem moeite gemaakt hebben met hun zonde, die burgers van Sion. En dan moet de Heere wel eens klagen en hen ook beschuldigen en hen verwijten dat ze hem aan zijn plaats kunnen laten en het zonder en buiten hem kunnen stellen. Maar toch, al vindt hij wel eens reden om zijn aangezicht te verbergen. En al vindt hij wel eens reden om op hen te toornen. En al vindt hij wel eens reden om hen onder de roede te brengen. Hij geeft ze echter niet prijs. Zijn geest die hij in hen en bij hen doet wonen, die zal in eeuwigheid bij hen blijven, zoals hij beloofd heeft. En nu weet ik wel, gemeente, nu zijn deze dingen pas ten volle vervuld als de tabernakel Gods bij de mensen zal zijn, Openbaring 21. En als God alle tranen van de ogen zal afwissen, dan is de eeuwige rust daar. Er zijn al Gods verlossingsplannen werkelijkheid geworden. En dan hoeft niemand meer gezaligd te worden, dan draagt het werk van Christus volle vruchten. Maar in beginsel is datgene wat straks volkomen zal worden gekend, nu toch al aanwezig onder het volk des Heren in de Nieuwtestamentische gemeente. Onder hen die God vrezen. Daar woont hij. En van dat inwonen geeft hij de bewijzen. Want hij geeft vanuit die inwoning door zijn geest onderwijs. En onderhoud van het geestelijk leven. En ondersteuning van het geloof van de zijnen. Hij geeft zijn bemoedigingen. Hij geeft zijn leidingen. Hij geeft zijn terechtwijzingen. En elk van Gods kinderen, al die burgers van Sion, kennen daar wat van. Ze kennen iets van datgene wat deze koning doet. Ze kennen iets van wat deze koning door zijn geest bewerkt. Zoveren als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En er wordt onderwijs ontvangen. En er wordt gegeven door de Heere zelf. Wat een arme zondaar, een behoeftig mensenkind in al zijn nooddruft en in al zijn zonderouw nodig heeft. De Heere geeft door zijn inwoning te midden van zijn volk alles wat ze behoeven op reis naar de eeuwigheid. Hij geeft hen zijn woord. Hij geeft hen de sacramenten. Hij past dat woord toe bij tijden aan hun hart. Hij gebruikt dat sacrament voor onderwijs, voor geestelijke wasdom, voor geestelijke bemoediging. Ja, ja, de Heere woont daar. En gemeente, daar mogen we vanuit het woord des Heeren elkaar op wijzen. En dat wordt door de genadige werking van de Heilige Geest ook bij tijden beleefd en beoefend. Dat de Heere onder zijn volk woont. En dat de Heere weet wie ze zijn. En dat de Heere weet wat ze nodig hebben. En dat de Heere hen bezoekt met zijn heil. En dat de Heere de middelen der genade in hun leven weet te gebruiken. En wat een reden tot dankbaarheid en verwondering mag dat wezen. God woont nog onder zijn volk. En waar dat beleefd en waar dat beoefend wordt en waar de ziel dat mag smaken en proeven, daar wordt met de dichter gezegd: het is mij goed nabij God te wezen. Hoopt u daarop? In een week van voorbereiding, zo pas wees ik op de plicht om onszelf te onderzoeken en onze zonden en onze vervloeking te bedenken. Maar ook dit andere, ziet u uit naar dat heil des Heren, hoopt u volkomen op die genade die aangebracht wordt door die inwonende geest, die Christus wil verheerlijken. Is het uw verlangen om daar voor uw eigen hart en ziel een bewijs van te mogen ontvangen dat de Heren woont te midden van zijn volk? Is daar uw gebed op gericht en haakt daar uw ziel naar? Ach, maak het de Heere bekend als dat het verlangen van uw hart is. Maak het hem bekend dat u hongert en dorst naar een nieuw blijk van zijn gunst. Maak het hem bekend dat u verlangend bent om zijn stem te horen en om zijn genade te beleven. Maak het hem bekend dat het uw begeerte is gewaar te worden dat hij in het midden van zijn volk denkt. En dat hij in dat ganse Sion elk van de burgers van Sion bij name kent. O, we hebben het er niet naar gemaakt, is het wel, dat de Heere aan ons zou denken. We hebben het ernaar gemaakt dat de Heere de poort uit zou gaan en dat hij zou vertrekken en dat hij ons aan ons lot zou overlaten en dat hij ons zou prijsgeven aan onze eigen dwaasheid. Laten we het goed beseffen, volk des Heeren. Ook al mag u van genade in uw leven spreken en ook al kent u de tijden van ontmoetingen met de Heeren, we zullen het ook in deze voorbereidingsweek weer moeten beseffen dat voor een vernieuwd blijk van Gods gunst en voor een vernieuwde gezegende sacramentsbediening wij in onszelf geen rechten bezitten. Het zal opnieuw een wonder van het welbehagen God zijn, als de Heere nog zijn voetstappen onder ons wil hebben, en als hij zijn sporen nog onder ons wil achterlaten. Maar dan mogen we met de dichter van deze psalm, maar dan met het oog op Christus vragen, Heere, weer het aangezicht van uw gezalfde niet af, om Christus, uw knechts wil. En zo heeft de Heere zich een woonplaats, en hij noemt dat zelf een rustplaats, onder zijn volk uitgekozen. Gemeente, in dat woord rust of rustplaats, daar zit ook nog deze gedachte die ik u door wil geven. Deze gedachte namelijk, God voelt zich daar thuis. Dat hoort bij rust, niet waar? Je kunt slecht tot rust komen in een omgeving waar je je beslist niet thuis voelt. En als God rust te midden van zijn volk, dan betekent dat dat hij zich in Sion ook thuis voelt. Dat betekent dat de Heere graag te midden van de zijnen vertoeft. Ook aan de tafel. En dat blijkt wel als de Heere Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren, eer dat ik lijde. Het gaat van hem uit. Hij wil te midden van zijn volk zijn, ook aan de avondmaalstafel. Hij wil ze bij zich hebben. Hij wil zich in hen verheerlijken. En hij wil zich groot maken door hen de bewijzen van zijn gunst te geven. Maar als God zogezegd dan rust vindt bij de zijnen, dan is dat ook wederkerig. Dan mogen zij ook rust vinden bij hem. Rust. En daar ligt dan alles in. Daar ligt verzoening in. Daar ligt de vervulling van de wet in. Denkt u er nog maar even aan dat in die ark de stenen tafelen van de wet lagen. Nu die wet is vervuld door de grote wetsvervuller, de Heere Jezus Christus. En u jaagt die wet niet meer op en u veroordeelt en verdoemt die wet niet meer. Dat is nodig om werkelijk rust te vinden voor je ziel. Weten dat de vloek der wet is weggenomen en dat de kracht van de verdoemende wet gebroken is en dat in Christus die wet tot zijn vervulling gekomen is. Rust, daar hoort ook bij dat we genieten mogen van dat manna des hemels. En denk maar weer aan die kruik met manna die in de ark lag, die op de berg Sion straks zijn plaats krijgt. Dat hemelse voedsel waar de Heere de zijnen mee spijzigt en onderhoudt. Rust, ook vanwege die kracht, die levenskracht, die te midden van ons dode bestaan werkt en die ons tot nieuwe mensen maakt. Zoals dat uitgedrukt werd in die bloeiende staf van Aaron die ook in de ark bewaard werd. Zo mag Gods volk, zo mogen zij die in hun leven geleerd hebben ondervindelijk wat het is door onweder voortgedreven te zijn, ongetroost te zijn, zoals we dat in de profetie van Jesaja verwoord vinden. Zo mogen zij die onrustig werden in hun hart, rust vinden in die God die in Sion woont en in die Christus die de bloed der verzoening gebracht heeft. Zo mogen ze rust vinden. Vindt u daar ook rust? Daar waar God woont en daar waar Gods volk is. De Heere woont te midden van zijn volk. En dat wordt ook de plaats waar dat volk zelf begeert te zijn. Vindt u daar ook rust? Bij de Heere en bij het volk des Heeren. De Heere verheugt zich in de nabijheid van de zijnen. Verheugt u zich daar ook in de nabijheid van hen die God vrezen? Is het een begeerte uws harten en is het de lust van uw ziel als God en zijn dienst het onderwerp van gesprek zijn?
Of zit u dan op de klok te kijken in de hoop dat het niet te lang zal duren? Is het u een ware vreugde om in het huis des Heren te verkeren, aan de voeten van het woord des Heren te vertoeven, om daar te horen wat God in zijn genade te spreken heeft, daar waar het volk vergaderd is? Of bent u maar van gedachte dat de dienst maar zo kort mogelijk moet duren? Dat is zo'n best teken niet. En het is ook zo'n best teken niet als uw hart nog naar de wereld trekt. En als u nog zoveel in de wereld kunt opgaan en als u zoveel nog in het aardse leven genoegen en bevrediging kunt vinden. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Ja, van wie? Vult u dat nou eens verder in? Ik ben een vriend, ik ben een metgezel. Wiens gezelschap verkiest u? Waar bent u graag? Wat voor gesprekken hoort u graag? In welke omgeving bent u graag? Hoe vult u graag uw vrije tijd? Hoe brengt u de uren door dat u niet werken hoeft? God is in de kring van de zijnen. God is daar waar zijn naam gevreesd en gediend wordt. En willen we de Heere ontmoeten, dan moeten wij in de kring van zijn volk zijn. En in de weg van zijn inzettingen gaan. Dat is ook van belang met het oog op het avondmaal. En dan heb ik het derde punt van de zelfbeproeving, gemeente. Het avondmaal is toch ook de tafel der gemeenschap, niet waar? En aan de tafel des Heeren moet toch ook iets gekend worden en beoefend worden van de hartelijke liefde tot de huisgenoten des geloofs. Om in hartelijke liefde samen verbonden te zijn. En zoals het formulier dat ook zegt, dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander te bewijzen. Is dat dan ook nodig? Jawel, want dat is een Bijbels kenmerk. Hieraan weten wij dat wij uit de dood overgegaan zijn in het leven. Waaraan dan? Of we de broeders lief hebben. Of we de broeders lief hebben, zegt Johannes. Daaraan weten we het. Dat is een Bijbels kenmerk. Kijk, gemeente, de Heere verzamelt zich toch een volk. En de Heere geeft de zijnen toch aan elkaar. En hij verbindt hen toch aan elkaar. Hij woont toch in Sion, te midden van al de zijnen. En zo hoort het er wezenlijk bij om ook waarlijk elkander lief te hebben. God woont te midden van zijn volk, te midden van zijn gunstgenoten. En daar vindt ook elk van Sion's ware kinderen een plaats der rust. Bij hem, waar hij is, maar ook waar de zijnen zijn. En langs deze weg van de zelfbeproeving, en we gaan dat zo meteen lezen uit het formulier, langs deze weg van het kennen van onszelf en het verootmoedigen, onszelf verootmoedigen vanwege onze zonde. Langs de weg ook van dat hopen op de genade en op dat heil dat door Christus is aangebracht. En langs die weg van de waarachtige en oprechte dankbaarheid die uitkomt in liefde tot God en onze naasten, met name de huisgenoten des geloofs. Langs die weg zal de waarachtige en godvruchtige avondmaalganger leren wandelen. Dat is de weg die de Heere wijst. En zij die die weg gaan, zij zullen dat begeren te doen. Met de beden in het hart, ik zet mijn treden in uw spoor. Amen. Psalm 17, het derde vers.
Yeah.
Gemeente, wij willen nu nog luisteren naar het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11, de versen 23 tot en met 29. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, en dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen van nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan, die al zo gezind zijn, wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn. Alle afgodendienaars, alle die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen, de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang ze in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons Zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij samen danken en bidden. Heren, dat is de weg die u ons wijst, zoals we dat zojuist nog weer vanuit het onderwijs der kerk mochten meekrijgen. De weg voor de week van voorbereiding, de weg van de zelfbeproeving. Leid ons in die weg. En wilt gij genade geven om onze treden, onze voeten in dat spoor te zetten. Om zo op de rechte wijze ook werkzaam te zijn met de roep die komt. Met de boodschap die uitgaat. Alle dingen zijn gereed. Heren, wij bidden van u dat gij uw woord wilt heiligen aan ons hart. En dat gij het vruchtbaar wilt maken in ons leven. Wat een wonder. God wil wonen te midden van onwaardigen. Maar wat een verplichting ook, heren, om het nu alleen bij u te zoeken. En het alleen van u te verwachten. En alleen op uw heil te hopen. En alleen van genade te leven. En wat een verplichting ook, om u in oprechte liefde lief te hebben. En uw volk lief te hebben. Heren, leer ons die dingen door uw geest. Leer ons die dingen, heren, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij alle die op u hopen, zelf bij de hand nemen en zelf leiden. Wilt gij alle die het leven in eigen hand niet kunnen houden, maar genade schenken om het dan buiten zichzelf bij u de Heere te zoeken. Wilt gij hen die groot zijn in eigen oog vernederen. Wilt gij hen bij wie uw woord geen plaats heeft in de ellende van hun verdorven bestaan inleiden, opdat ze mogen inzien wie ze zijn en wat er van hen terechtkomt. Wilt gij de zelfverzekerden en die steunen op zichzelf ontdekken en beschamen. Wilt gij uw volk, uw Sion, verblijden door uw daden. O God, gedenk ons in deze voorbereidingsweek tot de roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 84, het tweede vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.